In aflevering 42 ga ik in gesprek met Dr. Heidi Stichelis. Heidi is psycholoog, gepromoveerd in de medische wetenschappen en de grondlegger van de ACT-beweging in Nederland. Vanuit de visie eten is gedrag traint Heidi onder andere diëtisten en leefstijlcoaches om gerichter te coachen op gedragsverandering met ondersteuning vanuit de acceptance and commitment training. We beginnen ons gesprek weer met het dilemma, waarna we het al snel gaan hebben over de tekortkomingen van veel leefstijlinterventies. Hoe kan het toch dat veel van wat we doen op leefstijlgebied niet aansluit bij wat mensen daadwerkelijk nodig hebben? Heidi gaat daarbij dieper in op het wat en waarom van ACT en schroomt daarbij niet om tegen wat heilige huisjes te trappen. Veel plezier, leuk dat je luistert. Je gaat trouwens luisteren naar het eerste deel van het gesprek. We hadden zoveel te bespreken dat er snel een deel 2 volgt. Dag Heidi, wat leuk dat je er bent.
Hey Roel, ja, superleuk om jou te spreken.
Ja, ik ben heel blij met jou als gast. Ik volg je al een hele tijd. Super geïnteresseerd in ACT. Dat is ook de rode draad van vandaag. Dus leuk om het daar met jou over te hebben.
Ja, nou ja, dat heeft mijn hart ACT, hè. Dus dan hebben het onderwerp in ieder geval is super fijn.
Ja, top. Hey, maar misschien dat je het al een beetje weet. Ik begin de podcast altijd met het dilemma. En ik ga jou een aantal dilemma's voorleggen en jij moet kiezen.
Ah.
Elke avond om 9 uur naar bed of elke ochtend om 6 uur opstaan?
Nou, dat is niet zo'n moeilijk dilemma. Dat zou zijn elke dag om 6 uur opstaan. Alhoewel ik dat niet heel makkelijk zou vinden, maar 9 uur naar bed zou een straf zijn.
Oh ja, want je bent toch meer een avondmens?
Nou, eigenlijk wel allebei, maar ik vind het heerlijk om 's avonds in alle rust nog van alles te doen.
Mm-hmm.
En ja, ik heb ook gewoon zoveel te doen. Dus bij mij begint de avond pas echt om 9 uur of 10 uur. En dan, ja, ik geniet ook echt van de avond. Ik vind het een heerlijk moment om even te bezinnen en allerlei dingen te doen die ik nog graag wilde doen.
Ja, want overdag ben je natuurlijk met 101 dingen bezig, zowel werk als privé.
Ja, te veel hoor, Roel, want dat is wel een dingetje. Als je gewoon zoveel passie hebt voor het vak, dan is het lastig om te zeggen, ja, dat doe ik wel en dat doe ik niet. Dus ja, praktijk, opleidingen, extra leefstijlnetwerk en gezin, 3 kinderen in de puberteit. Dus ja, dat is wel volle bak.
Oh, dus 3 kinderen
ja.
In de puberteit, dat is pittig.
Ja, 16, 15 volgende week en 12.
Ah,
dus dat is... leuk en ook heel gezellig.
En die kunnen jou ook in de avond steeds meer met rust laten, omdat ze ook hun eigen ding willen doen natuurlijk.
Dat zou je denken, maar die van mij, die zoeken mij nog best wel en mijn man best wel veel op. Dus ze zijn zeker met hun eigen dingetjes bezig, maar ook wel echt, ja, ze haken nog wel aan, zeg maar. Het is wel, zijn wel echt hele leuke gesprekken die we hebben, ook soms 's avonds.
Oké. Nou, dat is in ieder geval ook fijn, hè? Dat je pubers nog wel eens ziet, in plaats van dat ze altijd op hun eigen kamer zitten.
Ja, ja.
En ik hoor eigenlijk ook nog een ander dilemma stiekem er tussendoor. Ja of nee zeggen. Maar ik hoor dat jij vaak ja zegt.
Absoluut, ja. Ja, ik ben een ja-zegger. Maar dat komt omdat ik gewoon zoveel dingen leuk vind. En ik zie overal mogelijkheden, Roel. Dat is denk ik waar we het vandaag ook over gaan hebben. Ik zie mogelijkheden, ik zie de weg die we mogen kunnen gaan bewandelen.
Ja.
En dat is voor mij heel helder.
Ja.
En dan is het gewoon onbegrijpelijk dat sommige mensen steeds nee zeggen.
Ja. 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 Precies. Kansen zien en grijpen.
Absoluut. Ja, that's me.
Ja, mooi. Hey, het tweede dilemma. Nooit meer podcast luisteren of nooit meer televisie kijken?
Ja, eerlijk, ik ben niet zo'n podcastluisteraar. Toevallig heb ik nu die van jou wel een aantal gehoord. Leuk, echt ook heel informatief. Maar ik vind beeld gewoon fijn. Dus ik ben wel echt van beeld.
Mm-hmm.
Dus ik zou dan kiezen nooit meer podcast luisteren.
Mm-hmm.
Maar ik ben ook niet iemand die hele dagen achter televisie zit.
Mm-hmm.
En het probleem is, als ik een leuke serie begin, wil ik hem ook afmaken.
Ja.
Dus dan kan ik niet meer stoppen. En dan ben ik zelf zo dat ik alle stukjes doorspoel om toch het einde te weten.
Oh ja, oh.
Ja.
Oké, efficiënt serie kijken.
Ja, gek hè?
Ja. Want welke serie staat hoog op je lijst?
Oeh ja, ik weet even niet hoe die serie heet, maar het ging over een autistische advocaat. Woehoe of zo, op Netflix.
Mm-hmm.
En dat is zo'n leuke serie. En ja, ik zie ook trekjes van mijn dochter, maar... Ja, het is echt zo grappig. Mm-hmm. Zij heeft autisme, echt zwaar autisme. En zij is een briljante advocaat.
Oh ja.
Ja, het is echt gewoon hilarisch.
Oh, ja. Nee, die ken ik niet. Oh, dan, moet ik die even gaan, gaan opzoeken.
Echt aanrader.
Ja, ja. Maar nee, ik herken het. Ik ben ook, eerlijk gezegd, niet echt, nou eigenlijk helemaal geen podcastluisteraar.
Nee.
En mensen, dat verbaast mensen, omdat ik natuurlijk zelf een podcast opneem, als ik dat tegen mensen vertel. Ja. Maar ik ben ook meer van beeld. Ik vind het ook veel lekkerder om aan het eind van de dag voor een scherm te kruipen, in plaats van met die doppen op mijn oren naar inhoudelijke gesprekken te luisteren.
Is dat ook omdat het dan meer energie kost of zo?
Ja.
Om te luisteren?
Ja, ja, en wat jij net zei, qua ideeën, als ik podcast luister, dan krijg ik ook alleen maar nog meer ideeën of stel ik dingen ter discussie in mijn hoofd of ben ik het er niet mee eens of raak ik opgefokt als het over gezondheid gaat, dat het me meer energie kost dan oplevert.
Weet je, dat herken ik zo. Ik was laatst in het bos een podcast aan het luisteren en dan moet ik stoppen om aantekeningen te maken in mijn telefoon, omdat ik daar dus dan vind dat ik daar iets mee moet. Dus ik herken, herken dat zo.
Ja, ja, nee, ja, dat heb ik zelden met de krant lezen. Dus als er dan stukken gaan over gezondheid of over obesitas of leefstijl. Ja, dan ben ik mezelf weer helemaal kwijt in, oh, daar kan ik iets mee. Oh, daar moet ik iets mee. Oh, die moet ik opzoeken. Dat is misschien iets om kennis mee te maken. En nou ja, soms moet ik me beschermen en zeggen, nee, ik heb een pad uitbedacht. Laten we nou gewoon eerst eens even de dingen doen die op dat lijstje staan, in plaats van weer af laten leiden door andere toffe dingen.
Ja, precies.
En dat is dus met podcasts of met magazines of boeken, populair wetenschappelijke boeken heb ik ook. Mm. Ik moet ze gewoon eigenlijk niet meer lezen uit zelfbescherming.
Ja. Maar dat snap ik ook wel. Dat boek probeer ik ook niet eens meer te lezen. Ook omdat ze soms gewoon leeg zijn qua inhoud, vind ik. Dit nog verkocht wordt, want dit wisten we 50 jaar geleden ook.
Ja,
alleen met een populaire titel erop of zo. Weet je.
Ja, precies. Nou ja, daar hebben we al een herkenning in elkaar. Ja. Leuk. Hey, het derde dilemma. Geen opleiding of training meer mogen geven of geen praktijk meer mogen hebben?
Ja, dat vind ik wel Mission Impossible om te kiezen.
Ja, omdat, precies. Dat is dus het duivelse dilemma.
Ja, die heb je goed voor elkaar gekregen. Want ik zie mezelf echt als een bruggenbouwer. En als je bruggen bouwt tussen wetenschap en praktijk, ja, dan heb je verschillende kanalen nodig. En mensen helpen in de praktijk geeft zo ontzettend veel voldoening. En tegelijkertijd is het ook gewoon noodzakelijk dat ik leefstijlprofessionals opleid om het anders te gaan doen dan dat ze nu doen. Dus oei. Ik zou dan gaan voor de, als ik uiteindelijk echt moet kiezen, dan gebruik ik mijn ervaring van de afgelopen 27 jaar vanuit de cliënten om toch de professional te gaan opleiden.
Ja, ja. Ja. Ja, want ik hoorde jou zeggen dat is echt noodzakelijk om daar verandering te brengen. Waarom?
Ja, weet je Roel, ik schrik er gewoon van. Ik schrik ervan als we weten hoeveel kennis er nu beschikbaar is. En als we kijken naar de menselijke principes, hè, waar wij als mens mee te maken hebben. En dat we dat heel goed weten waardoor het zo moeilijk is om gedrag te veranderen. Hoe kan het dan zijn dat we die kennis niet gebruiken? Hoe kan het dan zijn dat we landelijke leefstijlprogramma's gaan ontwikkelen die gewoon niet gebruik maken van de kennis die er is? Echt, vind ik onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Het doet me pijn. Echt waar.
Daar gaan we het dadelijk zeker verder over hebben, want je stipt hier natuurlijk een superbelangrijk thema aan.
Ja.
En waar komt jouw fascinatie voor menselijk gedrag dan vandaan?
Ik denk dat ook wel een beetje in mij zit als kind, maar ook door wat ik heb meegemaakt. Hè. Ik weet niet of jij weet dat ik als kind heel erg ziek ben geweest.
Ja, daar las ik iets over.
Nou, ik heb als kind kanker gehad en ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Echt 30 chemokuren gehad en ik was echt al heel erg. Ik begreep gewoon niet waarom mensen met mij omgingen zoals ze deden, professionals. En ik vond het gewoon heel moeilijk hoe mensen ook op mij reageerden als ik in een dorp, in ons dorp boodschappen ging doen. En waarom mensen mij gingen vermijden in de rij bij de supermarkt. Ik kon dat niet begrijpen. Dus ik was heel erg al bezig met het begrijpen van waarom mensen dingen doen zoals ze doen. En een heel ander voorbeeld was dat ik ook een keer met mijn nichtje ruzie had. En mijn nichtje begon te huilen. En mijn oom zei van dat is heel erg wat je hebt gedaan, Heidi. Want zij huilt. En toen dacht ik, ja, maar weet jij hoe ik me van binnen voel dan? Misschien huil ik wel van binnen. Mm-hmm. En dat is dan toch ook. Dus ik het echt het van, waarom doen mensen de dingen die ze doen? Of waarom doen ze niet de dingen? Hè? Dat vind ik gewoon heel... Ja, dat is toen eigenlijk al begonnen.
Ja, ja.
Ja.
Ja, want hoe oud was je toen je ziek was?
Ik ben van mijn 9e tot mijn 15e ziek geweest. En ik heb in 2000 hebben ze ook weer een stukje weggehaald bij de baarmoeder. Andere kanker. Ik heb lymfeklierkanker gehad. Maar, dus ik loop eigenlijk al vanaf mijn 9e in ziekenhuizen tot de dag van vandaag.
Ja, super heftig ja. Dus. Ook
in... Ja, het is echt heftig.
Zeker op zo'n jonge leeftijd en van de transitieperiode basisschool, ja. Middelbare school ook ziek zijn.
Ja.
Dus maar, dat heeft dus enorme impact op jouw leven.
Ja, maar het heeft me ook een drive gegeven om dingen anders te doen. Want ik wist toen al, toen ik heel klein was en ik zat lag op het scan om zo'n onderzoek te ondergaan, zo'n echo, toen... keek ik al om me heen en toen zag ik daar zo'n poster hangen. En ik dacht, is dit nou om mij af te leiden of wat is hier de bedoeling van? En mm-hmm. Ja, mensen die professionals, oncologen die jou niet aankijken, maar alleen je ouders aankijken, over je praten alsof je er niet bij bent. Dat was voor mij wel echt een drive om echt in de zorg of in de gezondheidszorg dingen anders te willen en ook voor elkaar te boksen, zeg maar.
Ja, ja. Ja, want ik hoor daar ook inderdaad echt die urgentie nog steeds in. Hè? Dus als een waakvlam in jou die jou voort blijft duwen om met dit onderwerp bezig te zijn.
Ja, absoluut. En dat is ook de reden waarom ik ook psychologie ben gaan studeren. En uiteindelijk misschien ook wel ben gaan promoveren op kankeronderzoek. Ik heb ook lang in beleid gewerkt. Dus ik heb zeg maar zowel onderzoek als wel beleid... als wel praktijk gezien hoe zij, hoe dat gaat als we het hebben over gezondheid. En ik heb daar heel veel van geleerd, maar heb ook gezien hoe het echt maar echt anders kan.
Ja, ja, ja. Precies. Ja, en jij zegt het anders kan en ik hoorde je toen straks ook het moet anders.
Ja, zeker.
Ja, want als we dan even gaan naar het onderwerp gedrag, als zijnde, er is dus heel veel kennis over gedrag, maar... En daar hadden we het in het voorgesprek over. Wij zien eigenlijk te weinig dat die kennis gebruikt wordt in de praktijk om gedrag te veranderen.
Exact. Als we samen even kijken en ik vraag aan jou van, denk je dat wij op de automatische piloot leven? Wat zeg jij dan? Ben je het daarmee eens?
Ja, daar ben ik het zeker mee eens.
Maken over eten, maar dat weet jij misschien zeker net zo goed ook, dat we over eten al ruim 200 beslissingen maken per dag onbewust.
Ja, ja.
En ben je het ook met mij eens? En als het niet is, mag je het ook zeker zeggen, dat verandering weerstand geeft.
Ja, zeker. Nee, dit is waar wij volgens mij dagelijks mee bezig zijn.
Ja.
En het is dus dan ook best teleurstellend. Mm-hmm. Als je ziet van hoeveel onderzoek er is die dit soort dingen bevestigt of aantoont. Mm-hmm. En dat je dan in de praktijk... toch ziet dat er weinig mee gedaan wordt in opleidingen waar er één dag aandacht is voor gedrag, gedragsverandering.
Ja.
En het heel erg als het over voeding gaat, laten we het daar dan vandaag met name even over hebben. Mm. Dat het blijft gaan over micronutriënten, macronutriënten, het vervangen van product A voor product B. Ja. En dat frustreert mij wel eens, ja.
Maar heb jij wel eens met 12 diëtisten in een training gezeten?
Ja.
Nou, dan weet jij, als ik alleen al... de eetwensen van de diëtist moet doorgeven die daar gaan eten tijdens de training. En dan ben ik 2 dagen mee bezig om alles gewoon te regelen.
Mm.
En dat is niet om disrespectvol om te gaan met professionals waar ook mijn hart ligt en die ik heel graag wil trainen.
Mm-hmm.
Maar professionals vergeten zelf dat ze vanuit hun eigen kokertje naar de wereld kijken. En de wereld is anders. De mensen die zij begeleiden zijn geen diëtist.
Nee.
En hebben hele andere contexten. En professionals vergeten gewoon dat die context heel anders is van mensen die ze begeleiden dan hun eigen context.
Ja, nee, ja, dat is zeker iets wat speelt, ja.
Nou ja, als ik daar nog even op door mag gaan. Hè, we hebben de automatische piloot. We hebben verandering geeft weerstand. We leven in een obesogeen omgeving. Hè, mm-hmm. Waarbij we niet alleen... verleid worden om ongezond te eten, maar ook te weinig te bewegen.
Mm-hmm.
Technologie, Alles wordt tegenwoordig gewoon, je hoeft niks meer te doen. Je hoeft ook zelf niet meer te stofzuigen. We willen ons op de korte termijn goed voelen.
Ja.
Is dat ook iets wat we zien? Ja, daar hoeven we geen onderzoek meer naar te doen. Ons brein is zo ingericht dat we graag ongemak uit de weg gaan en dat we ons gewoon goed willen voelen.
Ja, zeker.
Ander menselijk principe is dat we grote resultaatdoelen stellen. Mm-hmm. We stellen onze doelen veel te groot en we willen die heel snel behalen. Daarom zijn Weight Watchers en zo. Er zijn heel veel dingen die daar gewoon heel goed op inspelen om snel resultaat te halen. Mogelijk. En we hebben tot slot te maken met de negatieve hersenpan. Ons brein is gewoon heel kritisch, maar is continu bezig om problemen op te lossen. We willen dus snel resultaat.
Ja.
Nou, eens met al deze menselijke principes?
Ja, en allemaal barrières voor verandering die ik hoor.
Absoluut. Is het dan niet... Ik kan bijna niet... het komt bijna niet door me, zeg maar, door mijn keel heen. Maar is het dan niet ongelooflijk dat... laat ik het anders zeggen. Zou je dan niet verwachten dat leefstijlprogramma's zich richten puur en in eerste instantie op deze aspecten, op deze menselijke principes?
Ja, dat zou je verwachten en hopen.
Ja.
En ik zie dat gelukkig ook wel terug in de GLI. Alleen nog niet in die mate dat wij het misschien zouden willen. Ben je dat met me eens?
Nee, want als ik kijk naar de GLI, dan is het gewoon... ik geef natuurlijk 12 jaar ACT. Ik was een van de eerste die ACT in het leefstijlgebied bracht.
Mm-hmm, mm-hmm.
Misschien wel gewoon de eerste, laat ik dat zo zeggen. En er worden wel heel stukjes gekopieerd uit ACT en gedragsverandering. Maar de houding van de professional in de GLI blijft nog steeds een houding gericht op ziekte en klachten oplossen. Die houding, die basishouding van die professional is nog steeds ziekte en klachten gerelateerd.
Ja.
En te veel inhoud van, er wordt nog steeds een supermarkt safari gedaan. Er wordt nog steeds mensen geleerd om pakjes te lezen, de achterkant. Dus ik ben het niet met je eens, omdat ik vind dat de inhoud te veel nog gaat over kennis. En een tweede poot is dat ze nu wel proberen om de stukjes gedragsverandering erin te gooien. Maar dat ze nog steeds praten over gedragsverandering. Ja, als jij het model van stage of change met Prochaska en Di Clemente of weet ik het wat. Nog steeds gebruikt om mensen te vertellen hoe gedragsverandering werkt. Nou, dan snap je er helemaal niks van. Snap je er helemaal niks van.
Je gaat er vol in, lekker.
Ja, moet toch altijd zo'n beetje schuren.
Nee, precies. Nee, kijk, en ik ben het... voor een gedeelte zeker met je eens.
Ja.
Hoe ik er ook wel naar kijk, is dat... want ik herken natuurlijk wat je zegt met betrekking tot de GLI... dat er stukken in zitten over gedrag en praten over gedrag... en dat de professional misschien toch nog te veel bezig is met de klacht oplossen... en daar de oplossing voor aanbieden. Wat ik daar met name in mis, en dat gaat verder dan de GLI... en ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, is... begrijpen we voldoende waarom mensen de dingen doen zoals ze doen? Investeren we daar genoeg tijd en aandacht in... om daarop voor te borduren als professionals? Of hebben we eigenlijk het plan al klaar liggen en proberen we dat af te draaien?
Nou, ik denk dat het plan gemaakt is door en geadviseerd wordt door mensen die daar gewoon misschien toch niet helemaal zoveel ervaring in hebben in het stukje gedragsverandering. Want kijk, ik heb natuurlijk wel eerder gehoord, als we gaan kijken, dat cognitieve gedragstherapie voor een groot gedeelte in de GLI zit. En ik hoor collega-wetenschappers zeggen, cognitieve gedragstherapie, meer cognitieve gedragstherapie. Dan denk ik, heb je het wel eens ervaren, cognitieve gedragstherapie, op een stuk wat jij moeilijk vindt in je leven. En dan heb ik het niet over je schoenen aantrekken om te gaan bewegen, maar die schoenen is in de kast houden. Jou verbieden om te gaan bewegen. En dat bedoel ik niet om te zeggen dat, want we praten alleen maar in goed of slecht, maar het gaat mij om de gedragsverandering. Want dat is wat we van mensen vragen, om iets te veranderen wat ze moeilijk vinden, terwijl de professional die daar vaak op zit, daar helemaal geen moeite mee heeft. Maar laat de professional zelf eens eerst even ondergaan hoe het is om gedrag te veranderen. En ik denk dat zo'n plan wat nu gemaakt is, vooral door mensen gemaakt is die daar heel goed in zijn. in vertellen wat de ander moet doen op het gebied van gezondheid. Maar zelf niet zoveel heeft ervaren wat het is om daadwerkelijk eigen gedrag te veranderen.
Nee, precies, precies. Nee, en wat ik daar nog aan toe zou willen voegen, want ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk ook dat we zelfs als professionals in de val trappen dat we ook die hoge resultaatdoelen hebben met onze cliënten. En dat we voorbij gaan aan de fase van, maar waarom doet hij of zij nu dit? En meteen in de actiemodus willen schieten met betrekking tot veranderen. En daarop wil ik graag aanhaken wat jij zei als kind. Ja. Van waarom doen mensen nu zo tegen mij?
Ja.
En als we dat niet weten, dan kan je ze allerlei dingen aanbieden waarom dat ze anders zouden moeten doen. En vaardigheden hoe ze op jou anders zouden moeten reageren. Maar als je niet weet waarom ze het doen, dus waarom die professionals jou niet aankijken als ze advies geven, of waarom dat ze tegen je ouders praten en niet tegen jou, dan kan je wel heel veel alternatieven en suggesties aanbieden, maar dan wordt die verandering nooit duurzaam, omdat het niet aansluit bij wat mensen misschien nodig hebben.
Exact.
En dat is wat ik heel vaak zie, is dat we heel erg inzetten op gedragsverandering, en dat is heel belangrijk, maar we vergeten het stukje gedragsbegrip, ook in de GLI.
Nou,
en we gaan meteen door naar verandering.
Ja, en ik denk dat je wel de spijker op zijn kop slaat. Kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk over de functie van gedrag. Kijk, als Piet bijvoorbeeld tijdens de glie meer appels is gaan eten en de chips heeft gelaten. Ja, wat zeg jij dan als professional?
Nou, geweldig gedaan. Mooi.
Ja, en daar gaat het dus mis. Het maakt mij niet. Het kan bijvoorbeeld heel goed zijn. Ik beloon dat helemaal niet. Ik ben daar helemaal niet blij mee. Want het kan prima zijn dat Henk of Piet een appel heeft gegeten. Omdat hij bang was dat hij te veel zou eten 's avonds. En dacht van nou, dan pak ik maar een appel. Dan voorkom ik misschien dat ik straks meer chips pak.
Mm-hmm.
Dus zie je het verschil?
Ja.
Je kunt een appel eten omdat je denkt van, hey, dit is een stukje zelfzorg. Of ik vind het lekker. Of ik eet een appeltje, punt. Of je kunt een appeltje eten omdat jij bang bent dat je straks meer gaat eten. Of dat je dit appeltje eet omdat je denkt, ja, dan is straks mijn coach wel trots op mij als ik een appeltje heb gegeten.
Ja.
Alleen die functie van dat gedrag is heel anders. En dat is dat de professional veel te veel kijkt naar uitkomstmaten. En eigenlijk in exact dezelfde valkuilen trapt. In de last heeft van dezelfde menselijke principes als de cliënten die wij begeleiden.
Ja, precies. Dus hoor ik jou daarmee zeggen dan eigenlijk de metafoor van de ijsberg, de ijsschots aan het wateroppervlak, dat de professional in jouw voorbeeld eigenlijk alleen naar de schots boven water kijkt, namelijk chips wordt vervangen voor een appel, dus goed bezig. En niet naar wat zit er eigenlijk onder het watervlak aan ijs, waardoor dit wel of niet functioneel zou zijn.
Absoluut. Ja. En dat moet je ook met je cliënt, dat moet je je cliënt leren. Want hoe wil jij zelfregie, zelfsturing, zelfwaardering, zelfzorg bevorderen? Als jij alleen maar kijkt naar de ijsberg, dan leer je iemand toch niks.
Nee.
En dan laat je ook je cliënt toch niks ervaren. Kijk, het belangrijkste is dat we eigenlijk teruggaan naar de professional. Wie zijn de mensen die de cliënten helpen om gedrag te veranderen? Wie zijn die mensen en hoe gaan zij zelf, zijn zij zelf in staat om vaardigheden toe te passen die zij hun cliënten willen leren?
Mm-hmm.
Want gedragsverandering gaat niet over kennis. Gedragsverandering gaat niet over alleen over begrip. Gedragsverandering gaat over vaardigheden, levensvaardigheden. En die levensvaardigheden, die missen wij. Daar worden we niet mee opgegroeid. Die leer jij niet van je ouders. Die leer jij niet op school. Helaas. Die zijn nu bekend. Tenminste, zo zie ik dat. En die vaardigheden, op basis van alle wetenschap die al gedaan is, kunnen we die vaardigheden gewoon gaan trainen. En dat begint bij de professional zelf.
Ja. En dat, en want ik blijf er toch even op terugkomen. En dat begint dus eigenlijk ook bij een stukje gedragsbegrip van de professional, van hoe gedrag in elkaar zit. Voordat je met vaardigheden aan de slag gaat.
Maar wat bedoel jij met gedragsbegrip? Kan je daar een voorbeeld van geven?
Wat ik dus heel erg mis, is dus dat professionals niet altijd de metafoor van de ijsberg al weten, zeg maar. Zij, precies wat jij zegt, ze zitten op appel versus chips, goed bezig, maar weten eigenlijk niet hoe dat gedrag tot stand komt. Of weten het misschien wel, maar hebben te weinig tijd in de praktijk of te weinig kennis of vaardigheden om met dat stukje wat onder die schots zit aan de slag te gaan. En gaan dus dan maar verder met, oké, dan ga ik je allerlei tools aanbieden om je gedrag te veranderen. En wat ik gewoon heel erg mis, en daar hadden we het dus in het begin een beetje over. We hebben 50, 60 jaar aan literatuur over gedrag, gedragsverandering, gezondheidsbevordering, van hoe gedrag werkt. Eigenlijk alle barrières die jij toen straks helemaal mooi opsomde. En die kennis zie ik nog vrij weinig terugkomen in het handelen van de professional.
Dat klopt, want het gaat dus, ik durf van mening te zijn, of tenminste dat ben ik, dat je, ik behandel inhoudsloos of begeleid inhoudsloos. Gaan we het misschien straks nog even over hebben. Maar even terug te gaan op dat begrip, ik denk dat je dat kunt laten ervaren. Professionals die bij mij in de training komen, die laat ik ervaren en die leer ik, die kennis over gedragsverandering, die leren zij door het zelf te ervaren. Dus door zelf op te merken, wanneer doe jij nou iets wat je echt belangrijk vindt, wat je echt dichter brengt bij de persoon die je wil zijn. En wanneer doe jij iets wat je verder wegbrengt van de persoon die jij wil zijn, vanuit ongemak of vanuit een regel of vanuit omdat het zo hoort. Of omdat je het op de automatische piloot gewend bent om zo te doen. Mm-hmm. Als jij professionals meeneemt in het stuk over functie van gedrag, over frames die wij hebben als mens. Ieder mens die bij jou binnenkomt heeft al verhalen. Heeft al context, heeft al frames in zijn hoofd zitten over hoe hij denkt dat de wereld in elkaar zit. Ja. Als jij als leefstijlcoach geen idee hebt hoe frames werken in het brein van de ander, hoe wil jij dan op voeding gaan adviseren? Of hoe denk jij dan dat als jij vertelt wat de ander doet, dat die ander dat dan ook daadwerkelijk gaat doen? Als je niet mensen leert om naar hun eigen frames te kijken.
Ja, precies.
En dat is precies waar jij het over hebt. Dat je zegt van ja, enerzijds mag de professional echt getraind worden in gedragsverandering. En dan zeg ik, laat de professional dat zelf ervaren.
Ja, mooi. Ja. Ja? Ervaringsgericht leren.
Ervaringsgerichte training. Ja. Ja. Altijd. Ja. Daar praten we niet over. Dat doen wij in een groep. Mm-hmm. En ten tweede, ga ook die kennis, of nou niet die kennis, ja, het is natuurlijk is het ook kennis, mm-hmm. maar ga die ervaringen op je eigen leven toepassen. Ga daarmee aan de bak.
Ja.
En ga dat ook bij je cliënten op deze manier eens oefenen. En ga eens ervaren of dat werkt.
Ja.
Nou, en ik kan je vertellen dat werkt. Mm-hmm. Want anders dan zou ik niet zou ik dat niet zien bij mij in de praktijk, met al duizenden mensen die ik heb begeleid op het gebied van gedragsverandering.
Ja, precies.
In hele korte trajecten.
Ja.
Korte trajecten. Daar wil ik ook nogal wat over zeggen.
ja, precies. Want daar komen we dadelijk wel even op. Want ik hoorde je toen straks zeggen, hè, die frames die zo belangrijk zijn bij gedrag. Ja, als we dat nog even concreter maken, mag ik dat vertalen als gedachten en overtuigingen die mensen hebben?
Ja, nou weet je wat een mooi voorbeeld is? Ik was een meisje van een jaar of 6, denk ik, 7. En ik ging bij mijn tante slapen in de zomer. En elke avond kwam daar zo'n ijskoommannetje in de straat. Mm-hmm. Zo'n tingelingetje, hoor je het in de zomer al gaan?
Yeah.
Nou, wat dacht ik? Lekker ijsje. Dus ik vroeg aan mijn tante, mag ik een ijsje? Mijn tante zei, tuurlijk Heidi, je mag een ijsje. Was dat in die tijd 50 cent, denk ik, of zo? Mm-hmm. Of een gulden?
Een split of een chocostick?
Ja. Nou, in dit geval was het een soft ijsje.
Oh, ja. Ja.
Van die schepijsjes met dan had hij twee smaken, weet je wel, van die bakken. Mm-hmm. Maar goed. De dag daarna kwam die ijskoman weer en ik dacht, ja, nou, ik lust wel weer een ijsje. Dus ik ging naar mijn tante, ja, is goed, nog een ijsje. Dag 3 kwam die man met dat karretje weer. En weet je wat mijn tante toen zei, Roel?
Nee.
Mijn tante zei, ja, Heidi, het kan wel, maar weet jij dat die meneer de hele dag op het karretje rondrijdt? En waar denk jij dat hij, als hij een plasje moet doen, waar denk je dat hij dat plasje in doet?
Nou, ik voel hem aankomen.
Nou, maar los, wat het met mij deed, is dat ik een frame kreeg van bij mannetjes, ijskoboeren die rondrijden de hele dag op zo'n ijsko-dingetje. Yeah. Daar moet je geen ijs mee kopen, want dat is vies.
Ja, yeah, precies.
Maar ik had het nog nooit gezien. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nee. Maar mijn hoofd kon dus een frame maken van, oei, dat zou wel eens kunnen. Mijn tante is betrouwbaar.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Ja, dus ik heb 20 jaar, en dit is echt geen grap, hè, Roel. Mm. Geen grap. Ik heb 20 jaar dus geen ijsjes gegeten van karretje, zeg maar, karretjes die voorbij kwamen. Ja. Maar het wordt een probleem als het ook de lumpiaboer is die buiten staat. En weet ik het wel maar. Want overal waar ik karretjes zag staan, dacht ik, ja, dan weet je toch ook niet hoe dat allemaal gaat daar.
Nee.
En dat zijn frames. Ja. En die frames, die hebben wij. Ja. En die zorgen ervoor dat jij op eigen houtje legt je brein verbindingen waar jij in gelooft als jouw waarheid.
Ja.
En wie ben ik dan te zeggen omdat dat niet waar is?
Ja, ja.
Nou,
ja, en die frames, ja, precies. En die frames, die kunnen verandering dus vergemakkelijken of veel vaker misschien vermoeilijken.
Nou, de bestaande frames kunnen we niet uitwissen. Dus uh-huh. Als ik nog steeds een mannetje zie of een meneer, een ijskoboer, ja. Zeg maar, rond zie rijden of een karretje, dan denk ik er nog steeds naar aan.
Ja.
Alleen, ik heb mijn man ontmoet en die zei van, ja, wat is dit? Dit gaan we gewoon, ijs eten.
Ja.
En toen ben ik ijs gaan eten. En toen zijn er nieuwe frames ontstaan. Dat die smaak eigenlijk nog best wel goed is. En ook best wel gezellig is.
Ja.
En ook heel lekker een ijsje. Hè? Dus ik heb nieuwe frames toegevoegd.
Je
en dat is wat wij moeten
nodig.
Doen.
Ja, ja.
Wij kunnen nieuwe frames toepassen. En ons, dat doe ik dagelijks in mijn praktijk. Ik ga niet sjorren aan oude frames.
Nee.
Ik ga ook niet zeggen dat dat niet waar is wat zij denken. Ik ga nooit de discussie aan. Ik heb nooit discussie met mensen. Never.
Mm-hmm.
Ik ben alleen bezig om nieuwe frames te creëren.
Ja.
Samen met mijn cliënt. Ja. Super tof trouwens.
Ja, 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 want ja. Is dat dan een kern van ACT? Acceptance and Commitment Therapy of Training, hè, hoe je het wil noemen. Dat je bewust wordt van oude frames en nieuwe frames toevoegt?
Ja, dat zou je denken. Kijk, mm-hmm. ACT is eigenlijk een soort toegepaste wetenschap vanuit reframe theory. Er hangt zeg maar nog een, het is eigenlijk een ijsberg onder.
Ja,
yeah, yeah. Maar ik ben, ik was natuurlijk, als ik weet niet of ik dat kan vertellen, maar als kind had ik natuurlijk zoveel ervaringen. Ik mocht niet bang zijn, want je hoefde niet bang te zijn. Ik mocht niet huilen, want met huilen los je niks op.
Ja.
En
je mocht heel
van,
veel
ja,
niet.
Ik mocht heel veel niet emoties laten zien. En ik ging psychologie studeren, waarbij ik leerde om mensen in hokjes te stoppen en te diagnosticeren. En ik mocht niet iets van mezelf vertellen, want dat is niet professioneel en niet netjes. Dus toen was ik ernstig teleurgesteld.
Hmm.
En zo gingen de jaren voorbij. Maar ik begeleidde natuurlijk wel mensen met kanker, mensen met chronische ziekten en aandoeningen. En ik dacht van ja, hoe kan ik nou alle bestaande wetenschappelijke modellen en theorieën, motivational interviewing, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken. Ik heb het allemaal gedaan, allemaal ervaren. Er zitten gewoon heel veel waardevolle elementen in. Maar ik had altijd ja maar.
Mm-hmm.
En toen kwam ik dus in aanraking met ACT. En dat was voor mij de mogelijkheid om echt te gaan werken vanuit iets waar ik al heel lang in geloofde en wat ik al veel van nature wel deed. Maar nu met een sterk wetenschappelijk fundament. En dat is super tof. En ik was meteen fan vanuit het idee van ja, acceptance. Je mag dus je rot voelen.
Mm-hmm.
Je mag dus emoties hebben. Die mag je ook voelen. Dat is oké, dat is menselijk.
Ja.
En die tweede poot, die vond ik misschien minimaal even mooi. En dat gaat over dat jij dus kunt kiezen om een leven te leiden op basis van zelfgekozen waarden. Dus dat jij kunt nadenken en kunt leven naar de persoon die jij wil zijn. Hoe wil jij je gedragen in dit leven? Waar wil jij dat jouw leven over gaat? Nou, En dat vond ik echt fijn, omdat we dus daarmee kon ik dus veel, kreeg ik de mogelijkheid om wetenschappelijk en eindelijk onderbouwd te gaan werken aan gezondheid en gezond gedrag en waarde, zonder dat ik het probleem hoefde op te lossen van mijn cliënten. Want dat kun je niet oplossen, dat hoef je ook niet op te lossen. Hoe meer jij naar problemen kijkt, mm-hmm. hoe groter ze worden. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, zeker toch, elke aandacht, alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Maar waarom kijken we dan naar gewicht? Waarom kijken we dan naar afvallen? Waarom kijken we naar niet lekker in je vel zitten? Mm-hmm. Waarom kijken we naar... Ja, ik kijk dus een hele andere kant uit. En dan denk ik bij mezelf, het gras is daar prachtig. En iedereen blijft eigenlijk naar die modder kijken. Ja, dat vind ik jammer.
Ja, ja. Oh, wat mooi. Ja, ja, nee, dat zeker. Ja, ja, want... Nou, we stippen dus ACT aan.
Sorry.
Nee, helemaal niet. En de twee kernwaarden die ik er dus in hoor, is dus accepteren dat wat er is, in plaats van dat wegproberen te moffelen. En aan de andere kant de energie, de levenskracht zoeken in de dingen die jou drijven en dus focussen daarop om te groeien. Zijn er nog aanvullende waarden waar ACT echt op gebaseerd is, naast die twee?
Nou, weet je, het zijn 6 processen. Mm-hmm. Maar weet je wat het probleem is met die 6 processen? Dat het weer processen worden. Dat ACT, toen ik 12 jaar geleden, of 13 jaar geleden, ACT in leefstijl een beetje ging brengen. Toen was ik echt super enthousiast. Ik dacht, de hele wereld moet ACT doen, want dit is fantastisch. En nu zie je dat iedereen bezig is met ACT, maar dat we ook heel veel bezig zijn met oefeningetjes doen.
Oh ja,
en met de 6 processen ontleden.
Yeah.
Ja, dan denk ik bij mezelf, dan gaan we daar ook gewoon weer aan voorbij.
Yeah.
In wat ACT echt is. Yeah. En dat is een ervarings, dat is een leven, dat is een ervaringsgerichte manier van leven. Dat gaat over bewustzijn. Dat gaat over opmerken. Hè? Dat gaat over zoveel meer dan 6 procesjes toepassen en allerlei gekke oefeningetjes doen.
Mm-hmm.
En één zo'n ding wat ook waar ACT ook vaak wordt misbruikt, wil ik bijna zeggen, is dat we zeggen van ja, dan proberen we zo, hè, wat iemand belangrijk vindt, als dan de gezondheid. En als dan, hè, die cliënt zegt gezondheid is belangrijk, dan kunnen we daar mooie doelen, hè, toegewijd handelen, is ook zo'n ACT-proces, daaraan ophangen. Maar dan denk ik bij mezelf, en ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, denk jij dat de mensen die bij mij binnenkomen zeggen van ja, gezondheid is echt belangrijk voor mij? Of denk je dat echt een levensdrive is, gezondheid? Wat denk jij?
Ik denk dat veel mensen het zeggen, omdat het ook ingebakken zit. En zeker als je bij een professional komt, dat je daar iets over moet zeggen. En ik denk dat het onbewust wel speelt als er iets mis is. Hè, dus als mensen echt ongezond zijn, of als er echt een soort urgentie is, dat het dan een thema is. Maar anders zijn er veel belangrijkere dingen in het leven die automatisch en onbewust gaan. En
ja,
die gezondheid naar de achtergrond drukken. Want waarom zou je er druk om maken als alles redelijk goed gaat?
Dat bedoel ik.
En als je er geen last van hebt. En
ja,
alleen als je er echt last van hebt, wordt het denk ik echt een prominent thema dat aandacht vraagt. En anders niet per se. En dan hebben we geleerd dat we dat dan wel moeten uiten. Dus dat het vooral meer woorden aan verbonden is dan dat het echt een innerlijke drive is.
Nou, ik denk dat je dat... Ik ben het helemaal mee eens. Kijk, als een cliënt zegt tegen mij van, hè, die 140 kilo weegt en bij mij binnenkomt en zelfdestructief gedrag laat zien. Wat ik overigens heel begrijp als ik naar de context kijk van deze cliënt, mm-hmm, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En die zegt tegen mij, ik vind gezondheid belangrijk. Ja, dan weet ik natuurlijk dat is helemaal niet zo. En als ik dat zou geloven, dan zou ik een oliebol zijn, toch? Mm. Dus uiteindelijk, hè, bij zo'n gesprek komen we er eigenlijk achter. En dan vertel ik ook mijn verhaal soms. En dan zeg ik van ja, weet je, bij mij is het, hè, ik weet gewoon hoe heftig het is om ziek te zijn. Dus bij mij is het misschien wel belangrijk. Maar ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat dat voor jou, hè, dat dat anders is. Want wat vind je echt belangrijk? En dan hebben we het over hele andere dingen. Deze man wil gewoon weer op zijn brommer kunnen zitten. Die wil gewoon op zijn brommer zitten. Die wil gewoon toeren. Ja, dat is plezier belangrijk. Hij is creatief. Dat is belangrijk. Maar als cliënten tegen jou zeggen gezondheid is belangrijk en ze kijken erbij alsof ze hè, daar niet heel blij van worden, dan weet je toch meteen dat je geen waarde te pakken hebt.
Nee, nee.
En dan gaan de professionals gaan daarop door.
Kijk, en ik hoor ook heel vaak, ja. Dan, ja, ik zou er wel iets mee moeten. Ik moet er iets mee. Die.
Maar...
En dan, als je dan vraagt, maar wat moet je dan? Ja, ik weet natuurlijk zelf ook wel dat het ongezond is, hoe ik nu leef of ben.
Ja, precies, maar...
Okay. Maar wat doet het dan met je? En wat ga je er dan mee doen?
Ja.
En wil je er iets mee doen? Want wil je dan ook de tijd en energie en de aandacht eraan besteden om het te veranderen? Want dat is wel wat er dan nodig is. Ja, maar ik vind ook andere dingen belangrijk.
Ja, gezondheid.
En dan ga je het steeds meer hebben over de waarden die eronder
absoluut,
liggen.
Absoluut, absoluut. Kijk, blijkbaar hebben wij passie voor wat wij doen. Anders zijn wij niet zo met elkaar in gesprek. En hij denkt, oh ja, wat jij nu zegt. Ja, en wat ik zeg. En daar wil jij dan op aanhaken. Ja, wij hebben passie voor dit. Mm-hmm. Dus dit doen wij zelfs op tweede Pink. Is het dus vandaag ook Pinksteren, toch? Ja. Maar dat boeit ons niet.
Waar we vergeten volgens mij allebei.
Maar het boeit ons niet. Want wij doen dit voor niks allebei. Omdat wij hart hebben. En dit is onze passie. Dus het feit dat ik vandaag met jou zit... is passie. En dat zie je aan mij. Als je mij kan zien nu, dan zie je dat ik... Hè, dat zie je aan de manier waarop ik beweeg, met mijn hoofd bezig ben. En dat is wat ik met mijn cliënten heb, waar ik het over heb. En waar ik ze ook ervaringen laat opdoen. Ga maar eens kijken hoe het voelt voor jou om dat te doen. En je ziet gewoon als je die waarde te pakken hebt waar mensen voor willen leven, dat zie je. En dan is het ook, kost het ook helemaal geen moeite meer. Nee. Want dan komen ze vanzelf in beweging.
Ja. Dan komt die waakvlam, die gezondheid is misschien. Die gaat dan naar een vuur, zeg maar, wat mensen op de been gaat houden op moeilijke momenten. En dan gaan ze in de actiemodus, omdat het moet. Of vanuit de positieve zin dan. Omdat het lijf wil dat er vooruitgang geboekt wordt. Dat de geest het wil, dan komt er een levenskracht los.
Drijfveer. En er zijn ook gewoon heel veel mensen die dit natuurlijk nog helemaal niet kunnen of weten of zich daar überhaupt mee kunnen verbinden. Als ik mensen heb die jarenlang in de GGZ hebben gezeten en alleen maar gediagnosticeerd zijn en 10 diagnoses bij zich hebben als ze binnenkomen. Ja, en geen relatie hebben of verslaafd zijn. Ja, durf je met hun het gesprek te gaan over wat is belangrijk voor jou? En dan zeg ik ja. En dan zeg ik, en als mensen het niet weten, en ze zeggen, maar ik weet het gewoon niet. Dan zeg ik van, zullen wij dan samen eens op zoek gaan?
Hmm.
Hè? Maar niks is belangrijk voor mij. Ja, en dan zeg ik, oké, kan ik jou in ieder geval vertellen dat jij belangrijk voor mij bent? Hè? En dat je toch bent vandaag, je bent hier toch gekomen. Dus er is iets belangrijk voor jou, anders kom je hier niet.
Ja.
Dus, weet je, en dan gaan we dat samen onderzoeken.
Ja, precies.
En dan denk jij misschien van, ja, dan heb je 2 jaar nodig. Absoluut niet. Gedragsverandering kun je gewoon bewerkstelligen. In 4 sessies heb ik al de eerste beweging.
Ja, want dat wijkt wel af van, voor gedragsverandering is een lange adem nodig.
Nou,
jij zegt, het valt wel mee.
Als jij gaat autorijden, je gaat een paar keer zitten, dan ga je ook wel behendiger worden.
Ja.
En het gaat er niet om dat je voor eeuwig naast ze blijft zitten. Het gaat om dat ze op weg kunnen.
Ja.
En je gaat ervaring doen. Als jij weet hoe die auto werkt, dan heb jij je rijbewijs. En dan ga je daarna kilometers maken, toch?
Ja. Ja.
Ja, ik leer ze autorijden.
Ja.
Ja.
Mooi.
Nou, dat doe je toch ook geen 2 jaar, oh? Ja, soms wel. Ik heb ook wel
langer en een staatsexamen? Nee, maar ja.
Je hebt er ook wel langer over gedaan dan ik had gewild. Maar ik was gewoon voortdurend afgeleid door alles wat ik zag onderweg.
Oh ja, ja. precies. Hey, maar nog heel even voor de mensen die wat minder bekend zijn met ACT. Jij had het toen straks over 6 processen. Kun je die kort even doornemen met ons?
Naar vooruit dan.
En daarna gaan we weer lekker freestylen.
Oké, ja, freestyle. Nee, ja, ACT, je hebt eigenlijk zeg maar die acceptatiepoot. Daar zit het beter leren voelen. Het voelen van wat merk ik nu op aan emoties en gevoelens en fysieke sensaties. ACT helpt je om beter te leren voelen. Niet je beter voelen, maar beter leren voelen.
Mm-hmm.
Dan heb je natuurlijk, dat hebben we het ook al eerder over gehad, die gedachten, die hersenpan van ons, het brein.
Ja.
Nou, het brein produceert continu gedachten. Ruim 60.000 sowieso per dag al. En die gedachten zijn overwegend kritisch.
Ja.
Hè? Doe ik het wel goed? Heb ik wel de juiste dingen gezegd bij Roel? Had ik me niet een beetje meer moeten inhouden? mijn verstand gaat nu ook, hij zegt nu ook tegen mij dingen, maar daar luister ik gewoon niet altijd naar. Mm-hmm, maar mm-hmm. Dat kunnen beslissen om wel te kunnen opmerken dat je allerlei gedachten hebt, maar dat je ook kunt besluiten om daar niet altijd naar te luisteren, daar helpt ACT je ook mee. Ja. Hè, dus die gedachten opmerken en daar afstand van kunnen nemen, mits dat waardevol is voor jou. Mm-hmm. Nou, dan heb je natuurlijk waar we het net over spraken, die waarden, hè, die drijfveren, waarbij ik vind dat we daar dus niet te licht overheen moeten stappen en mensen maar een paar waarden moeten laten omcirkelen en ervan uitgaan dat gezondheid een waarde is. Want voor de meeste mensen, 99% in mijn praktijk, vindt gezondheid niet belangrijk en toch gaan ze gezonder leven als ik met ze klaar ben.
Mm-hmm.
Waarden plus toegewijd handelen, hè, want je kunt wel denken, ik heb passie voor mijn vak, maar als ik niet met jou afspreek voor deze podcast vandaag, dan doe ik er niks aan. Ja, dus toegewijd handelen is net zo belangrijk. En ik vraag me dan af waarom dat twee aparte processen moesten worden binnen ACT.
Mm.
Maar goed, ik heb het niet bedacht. En dan hebben we nog de middelste poot. En dat is zeg maar dat stukje mindfulness. Hè? Dat stukje nieuwsgierig kunnen oordelen. Of nieuwsgierig zonder te oordelen, wilde ik zeggen.
Yeah.
Dus dat jij aanwezig kunt zijn met je aandacht. Hè? Dus ik ben nu aanwezig met mijn aandacht bij jou. En als ik afgeleid raak, dan pak ik mijn aandacht. Hè, dan probeer ik dat op te merken en mijn aandacht weer terug te brengen. En dat is mindful, hè, dus dat je dat kunt trainen. Dus mindfulness. En dan hebben we nog de laatste. Heel ingewikkeld proces. Ik zou dat ook totaal anders hebben nu hebben bedacht. Maar goed, zelf als observator betekent eigenlijk, en zo vertaal ik hem, en zo mag die ook vertaald worden, dat je vanuit andere perspectieven naar jezelf kunt kijken. Hè, ja. Vanuit je partner of vanuit een ander context, vanuit een andere plaats, vanuit een andere, vanuit een ander perspectief. En wat veel groter is of anders is dan je eigen perspectief. En dat je ook mild kunt zijn naar jezelf. En dat is waar heel veel mensen, ook professionals, moeite mee hebben.
Ja.
Mild zijn naar jezelf.
Ja, precies.
Ja.
Ja, want als we deze processen of deze werkwijze of denkwijze nu gaan toepassen op eetgedrag. Ja, wat kan dit voor mensen betekenen? Wat kan ACT, zeg maar, bieden voor mensen met een verstoorde relatie met voeding?
Nou, kijk, daar hebben we te weinig tijd voor in deze podcast. Maar mijn boodschap is veel groter dan ACT. Hè? Dus ik ga echt jouw vraag beantwoorden, hoor, ik vergeet hem niet.
Mm-hmm.
Maar zolang je ACT inzet vanuit ziekte en klachten, dus als jij denkt dat ACT een oplossing is voor het probleem van je cliënt, dan slaat ACT de plank mis.
Okay.
Als jij ACT gaat inzetten als een ervaringsgerichte manier om mensen te leren hoe ze hun aandacht kunnen trainen en hoe ze innerlijke drijfveren en intrinsieke motivatie kunnen vergroten door contact te maken, door te verbinden met wat echt belangrijk voor jou is. En als jij ACT gebruikt om mensen te leren omgaan met de natuurlijke weerstand die verandering geeft, ja, dan is ACT een heel mooi fundament. Nogmaals, mits je het vanuit een gezondheidswaardenmodel, waar ik dus nu mee bezig ben en mijn volgende boek over gaat, mits je het op die manier toepast en niet als een trucje of je doet ook een beetje ACT.
Ja.
Of we doen elementen uit ACT, dan gooi je dan nog even een leefstijlprogramma, terwijl de professional het zelf helemaal niet leeft.
Nee.
Je kunt ACT alleen overbrengen als je het zelf leeft.
Mooi. Ja, dus en dan zie je dus dat ik dus ook in die zin een beetje in de valkuil trap om te denken dat ACT dus een methode is die je kunt toepassen om dus, nou ja, zo'n verstoorde relatie met eten aan te pakken. En dat kan ook, maar wel als je het dus vanaf het begin doorleeft eigenlijk. Als het gewoon in jou zit als professional. En niet als dat je het net als een ander trucje gaat toepassen. Dat hoor ik er een beetje in terug.
Ja, kijk, zeker als jij... Kijk, wat ik belangrijk vind is ACT leert. Door ACT toe te gaan passen, ga je zien dat jij niet anders bent dan de cliënten die jij begeleidt.
Mm-hmm.
En wat ik heb ervaren als kind is dat het lijkt wel of de professional boven mij staat of het beter weet. Of mijn opa en oma zeiden altijd tegen mij, luister naar de dokter Heidi. Want de dokter die weet wat je, die weet het wel. Ik dacht, die dokter weet helemaal niet hoe ik me voel. Dus hoe kan die dokter weten wat nodig is?
Ja.
Dus die gelijkwaardigheid is zo belangrijk dat je echt inzet vanuit, gaat ervaren dat jij niet anders of beter bent dan de mensen in jouw praktijk. En dat is wat ik heel erg terugkrijg van de mensen die door mij begeleid zijn. Die zeggen niet van, oh, ik ben 10 kilo afgevallen. Die zeggen van, ik weet beter hoe ik met mijn emoties kan omgaan. Ik kan veel meer kiezen en doen wat ik belangrijk vind. En ik vond het zo fijn dat jij niet, hè, dat ik alles met je, hè, kan delen. Dat jij gelijkwaardig bent. Dat je, hè, als een soort vriendin bij wijze van spreken, terwijl ik geen vriendschap heb met ze, maar wel het gevoel heb dat het bijna vriendschappelijk zou kunnen zijn. Dat gevoel geef ik mensen wel. Want jij leert toch het beste bij iemand waarbij jij je prettig voelt. Ja. Ik word soms bang van professionals. Dan denk ik, oei, als ik bij jou zou zijn, ik zou heel bang zijn. Ik zou niks durven te zeggen.
Ja, want ik zit ondertussen, dat jij aan het praten bent, ben ik ook naar mijn volgende vraag aan het kijken. En ik merk zelf al een soort terughoudendheid om hem te stellen. En dat is maar ik ga hem toch stellen, juist om het open te leggen.
Ja.
Kijk, de vraag die ik hier had opgeschreven is, wat is het werkzame effect van ACT?
Mm-hmm.
En daar merk ik dus toch al een terughoudendheid, maar ik ben benieuwd naar je antwoord of hoe jij reageert op een vraag als dit.
Nou, het effect, kijk, ik ben dus nooit bezig met resultaat.
Mm-hmm.
Ik los niks op. En ik ben niet bezig met resultaat in die zin van resultaatdoelen. Of resultaat, hè, maar echt veel meer bezig met gedragsdoelen. Dus wat het effect is, dus op het moment, ik kijk dan even naar trajecten die ik draai, hè, met mensen, begeleiding. Nou, wat het effect is dat wij, dat mensen, hè, dat we ons richten op gedragsdoelen. En dat mensen, hè, wat ik net zei, andere keuzes gaan maken. Dat mensen het leven gaan leiden wat ze willen. Maar dat vooral die mentale fitheid is vergroot. En mentale fitheid betekent voor mij, en dat raakt natuurlijk ook ACT, dat jij in staat bent om dingen te doen die jij belangrijk vindt, in de aanwezigheid van obstakels die we elke dag tegenkomen. Hè? Dus elke dag hebben wij te maken met negatieve wisseltjes. Elke dag. Mm. En dan blijven doorgaan met doen wat je belangrijk vindt. Ja, dat is denk ik wel mentale fitheid.
Ja.
Mooi.
Ja. En die mentale fitheid, dat is nu ook echt een thema waar jij nu heel erg op inspeelt, toch? Of jij mee bezig bent.
Ja. Nou ja, en niet alleen van mentaal fitheid als definitietje en dan allemaal interventietjes ontwikkelen.
Mm-hmm.
Roel, laten we duidelijk zijn, we hoeven niets meer te ontwikkelen. We hoeven niet te weten waarom iemand zus is of zo is. Al die persoonlijkheid, die onderzoek naar waarom die wel wat doet en die niet wat doet. Ja, dat weet ik al lang, omdat die andere frames heeft als context.
Ja.
Waarom moeten we daar nog zoveel onderzoek naar doen? Echt gewoon onzin. We moeten gewoon zorgen dat wij bezig gaan met die menselijke principes.
Ja.
Die allemaal bekend zijn. Die houden ons tegen. Dat maakt het mens zijn gewoon moeilijk. En zet jouw focus in op inhoudsloos. Gewoon puur bezig zijn met het trainen van mentale fitheid. En dan gaan mensen vanzelf wel afvallen of minder eten. En sommige mensen die blijven gewoon wat dikker. Ja, en?
Yeah.
En?
Yeah.
Als zij een waardevol leven leiden, is toch prima? En als ze het misschien eerder hadden geleerd, was het niet zo ver gekomen. En soms gebeurt het wel, omdat je gewoon een aandoening hebt of medicijnen slikt. Hè, dat is ook allemaal context.
Yeah.
Dus ja, en korte trajecten. 2 jaar mensen in een groep zetten bij elkaar is gewoon echt flauwekul. En mensen leren door herhaling. Je moet mensen oefenen, met mensen oefenen. Op het moment dat jij mensen 1 keer in de maand ziet of 1 keer in het kwartaal, ben ik alles kwijt wat ik heb opgebouwd. Ik zie cliënten 1 keer in de 2 weken. Ze hebben altijd geoefend. Als ze niet oefenen, dan is dat het thema. Ik heb nooit een no-show. Mensen komen altijd bij mij terug. Ik heb nooit een lege agenda dat mensen afbellen. Dat overkomt mij gewoon niet. Omdat ik gewoon direct werk aan de band met de mensen. Ik heb een band met mijn cliënten.
Ja, en daarvan weten we dat, hè, dat is natuurlijk ook het cliënttherapie effect.
Ja, absoluut.
Hè, dus dat daar een groot gedeelte in de communicatie het effect van een behandeling bepaalt en niet de inhoud.
Nee, mensen, dat is wat jij zegt, dat is super scherp. Want mensen die voelen of ze zich, ik zeg van ga even voelen hoe het voelt bij mij. En als het, hè, En dat bespreken we ook. En nou, dan zegt iedereen uiteindelijk van ja, ik wil toch wel door. Omdat ze weten dat ik aanwezig ben. Ik ben 100% voor die mensen in de ruimte.
Ja.
Dus ja, ja weet je, dus hele lange tussenposes heeft geen zin. En tweejarige trajecten of 3 jaar heeft gewoon echt geen zin. En dan denk ik bij mezelf, dan kan je beter het geld gewoon ergens anders aan besteden.
Ja, ja.
Het heeft gewoon geen zin.
Ja. Nee, ja, kijk, uiteindelijk ben ik het helemaal met je eens. In die zin is dat gedragsverandering mm-hmm. gewoon intensieve aandacht en begeleiding vraagt voor veel mensen.
Ja.
En nu maken we dat als zijnde, dat doen we dat in 2 jaar. Maar eigenlijk gaat het gewoon over intensieve begeleiding. Liefst in zo kort mogelijke tijd, zodat mensen bij de les blijven en blijven oefenen wat jij zegt. En de tekortkoming van 2 jaar lang oefenen, maar dan wel 1 keer in de maand of 1 keer in de zoveel tijd bij elkaar komen, waardoor die tussenperiodes veel te lang zijn en alles naar de achtergrond verschuift. Ja, dat is dan jammer natuurlijk. Terwijl je dat, wat jij zegt, in een hele korte tijd hetzelfde kan doen, als je maar mensen intensief begeleidt en laat oefenen.
Nou, nog niet eens, want ik heb tussen de 8 en 10 consulten. En dat is tussen de 8 en 10 uur.
Ja.
En dan ben ik klaar.
Ja, maar wel in een kort tijdsframe, dus.
En dan hebben we niet alle gedragsverandering. Ze hebben de tools. Hmm. Ik leer mensen levensvaardigheden. Die oefen je. Als ik zie dat zij dat beheersen, dan kunnen ze zelf autorijden. Dan kunnen ze dat zelf doen. En dan gaan ze. Dan is het toch zonde van de tijd om bij mij te zitten als het leven buiten de praktijk is. Dan ga je toch niet 2 jaar zitten. En dan, dus als jij kan autorijden, kom je toch ook niet iedere keer terug bij je rijinstructeur.
Nee.
Dan ga je toch gewoon oefenen.
Ja.
Ik leer mensen levensvaardigheden. Die vaardigheden, die blijven ze oefenen. En als ze een keer terugkomen, dan is het alleen omdat ze gestopt zijn met oefenen.
Ja. Ja.
Nou, en zo simpel is het. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, die kun je gewoon in 5. Hè, bij sommige mensen heb je misschien iets langer nodig, snap ik. Maar dan hebben we het niet over 1 jaar. Dan heb ik het gewoon over 5, 6, 7 maanden. En dan 1 keer in de 2 weken, uurtje, klaar.
Ja.
Oefenen en nog eens oefenen.
Mooi.
Viktor Frankl, ken je die psychotherapeut?
Nee.
Moet je maar eens opzoeken. Fantastisch, hij heeft ooit geleefd in de Tweede Wereldoorlog. Die man heeft heel veel meegemaakt. Die deed sessies van 1 uur.
Ja.
Life changing.
Ja, ja, mooi.
1 uur.
Ja, ja. Ja, excuses. Een abrupt einde van het eerste deel van dit gesprek. Wat een passie en enthousiasme bij Heidi om ACT in de leefstijlwereld te verspreiden. Een afspraak voor het tweede deel van dit gesprek staat al gepland, dus daar hoef je niet lang op te wachten. Mocht jij nog een prangende vraag hebben voor Heidi, laat het me dan weten en neem dan contact op. Met mij via mijn Instagram-pagina of via e-mail. Dan ga ik jouw vraag aan Heidi stellen. Goed, en dan is het nu tijd voor de outro. Je luisterde naar aflevering 42 van de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Wil je reageren op deze aflevering? Graag! Doe dat dan via Vriend van de Show of onze Instagram-pagina. Vriend van de Show worden kan al vanaf €2,50 per maand. Los doneren kan natuurlijk ook. Je maakt me enorm blij als je deze podcast zou willen delen via je social media. Zo help je mij om de podcast te verspreiden. Wil je deze podcast gebruiken op jouw platform over leefstijl? Neem dan contact met mij op. Ik werk graag met je samen. Wil je nog iets nalezen? Check dan de show notes. Tot de volgende keer. Ciao.